Van harte welkom allemaal op deze bezinningsavond. Eerste bezinningsavond. Vorig jaar denk ik dat het was op de jeugdcommissie. Een vergadering van de jeugdcommissie. Waar altijd enkele kerkenraadsleden lid van zijn en aanwezig zijn. En wat gemeenteleden, ook jongeren. Dat dit initiatief naar voren is gekomen om bezinningsavonden te gaan organiseren voor jongeren, waarbij natuurlijk ook ouderen van harte welkom zijn. Nou, dat is op de kerkenraad besproken en daar hebben we ook als kerkenraad toestemming voor gegeven. En er is inmiddels een commissie, bezinningsavonden, en de namen kunnen jullie lezen hier in het programma, ingesteld. En die hopen dan van tijd tot tijd zo'n bezinningsavond te organiseren. Vanavond is het dus de eerste bezinningsavond. Het is bestemd natuurlijk voor de gemeente hier in Schravenpolder, maar we willen natuurlijk ook van harte de jongeren en ouderen uit omliggende gemeenten van harte welkom heten. We hopen dat we een goede avond hebben. Bijzonder welkom aan Evert Barton, die deze eerste avond voor ons hoopt te spreken, de directeur sinds kort van onze jeugdbond. Even een paar huishoudelijke mededelingen. Straks bij de pauze. In de pauze dan kunnen we in de zaal hier links koffie halen of in de hal. En het is een vriendelijk verzoek om de koffie na de pauze niet hiermee in de kerk te nemen. Er is in het programmaboekje ruimte voor aantekeningen te maken, maar ook voor vragen aan Evert Barton en die kun je dan in de pauze aan hem geven of bij de tafel inleveren in die box die er staat. En verder hopen we dat we zo een goede, maar bovenal ook een gezegende avond mogen hebben. En jullie zien ook achterin het programma, trouwens een keurig verzorgd programma, wat de volgende avonden zijn, hè? Februari dominee van der Kuil en dan in mei dit seizoen nog Jeroen Kriekaert en dan volgend jaar oktober na de zomervakantie dominee M. Karens. Maar dat volgt vanzelf. We gaan nu eerst uit de Bijbel lezen, Handelingen 16. En dan lees ik vers 27 tot en met 34, de geschiedenis van de stokbewaarder. Dus Handelingen 16, vers 27 tot en met 34. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten en hem buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen en hij werd gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Laten we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, God van hemel en van aarde die alle dingen bestuurt en leidt, in het groot en in het klein, u brengt ons hier vanavond samen op deze bezinningsavond met zoveel jongeren, maar ook ouderen die hier gekomen zijn en mogelijk ook thuis aan ons verbonden zijn. En we bidden om een gezegende avond waarop we ons mogen bezinnen op een heel belangrijk onderwerp, geloven, gebod of gave. En dan zal de inleider, de heer Barton, ons daar iets over vertellen, ook op grond van uw woord, en zegen dan toch ook dat woord aan ons aller hart. U weet welke vragen er leven, juist ook op dit terrein, En zouden er dan ook antwoorden vanuit uw woord mogen komen? En we hebben net gelezen van die gevangenbewaarder in Filippi. Wat had hij een levensvraag. Hij heeft het uitgeroepen in die nacht. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En heren, mogen er nu ook vele jongeren en ook ouderen zijn hier of thuis, die ook die vraag kennen. En in stilte toch ook tot u deze vraag voorleggen. En zou u dan ook een antwoord willen geven? Zoals dat antwoord daar klonk in die nacht in Filippi. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. Heren, maak ons toch van die hemelburgers waar het over gaat. Want dat is toch het allerbelangrijkste. Werk in ons leven, die wedergeboorte, dat geloof en die bekering waartoe u zelf ook oproept. Wilt u ons zo gedenken, ieder ook in de eigen dingen van het leven, in zorg, in moeite, maar ook in vreugde, in voorspoed, dat we in alles toch een plaats aan uw voeten mogen krijgen en hebben en ook houden. Heere, wilt u ook zijn met degenen die deze avond hebben georganiseerd? Wil ze daar ook de kracht voor geven? En om ook dat in alles, en dan ook in alles, maar het van u in afhankelijkheid van u te mogen doen. Zegen ons als gemeente, ook als kerkenraad. Wees u met de inleider, de heer Barton, die hier gekomen is. Wilt u hem ook geven wat nodig is, ook in het werk wat hij mag doen voor de jongeren. Als directeur van de jeugdbond, ook een belangrijke taak en plaats in het geheel van onze gemeente. Wilt u hem daarbij helpen en ook kracht geven. Hoor ons, o God, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Een gevangenbewaarder wordt een hemelburger. Het jaarthema, zoals dat ook bedacht is, hoe word ik een hemelburger? Misschien heb je gedacht, wat betekent dat woord? Wat is dat voor een woord? Komt dat voor in de Bijbel? Nou, eigenlijk is het gelinkt aan Filippenzen 3, vers 20, waar staat, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Die mensen in Filippi, dat waren kolonisten, oud-senatoren, oud-politici, die hadden daar ja, een plekje in Filippi, in het noorden van Macedonië. Ze woonden in Filippi, maar ze stonden ingeschreven in de burgerlijke stand van Rome. Dus het waren bewoners, inwoners van Filippi, maar hun burgerschap lag ergens anders. En zo is het nu ook, Paulus gebruikt dat woord, polituima, burgerschap. Paulus gebruikt dat woord om dan ook te zeggen, kijk, nu is het met Gods kinderen ook zo. Ze wonen hier beneden. Het zijn burgers hier, hè, op aarde, maar hun burgerschap ligt eigenlijk in de hemelen. Hoe word je nu zo'n hemelburger? Nou, neem dan die stokbewaarder uit Filippi. Drie dingen. Er was in zijn leven een begin uit God. De stokbewaarder wakker geworden zijnde. Hij schrok wakker, letterlijk natuurlijk, door die aardbeving. Maar zo moeten wij allemaal ook wakker gemaakt worden. Uit de slaap van onze zonde en de slaap van onze dood. Dus dat is de wedergeboorte, een begin uit God. Twee, wat hoort die stokbewaarder in die nacht op die vraag, wat moet ik doen, lieve heren, opdat ik zalig word? Geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden gij en uw huis. Dus in de nood van zijn leven wijzen die apostelen op de band met God. En wat is de band met God? Geloof, bevel in het enkelvoud tot deze stokbewaarder. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En op dat moment werkt de Heere ook zelf die band van het geloof in het hart van die stokbewaarder. Dus, begin uit God, wedergeboorte, band met God, waar geloof. En het derde, leven uit God. Want wat hebben we nu gelezen? En hij nam hen tot zich. En wat doet die man dan? Hij gaat die mensen verzorgen. Hè? Hij neemt ze, hij wast hun striemen. Hij gaat belijden, hè? Hij gaat belijden dat de Heer Jezus de zaligmaker is. Hè? Hij wordt ook gedoopt en zijn huis. Hij acht die apostelen hoog. Hè? Hij zette hun het huis voor hen open en de tafel voor hen gereed. En ja, hij verheugde zich dat hij met God, dat hij aan God gelovig geworden was, samen met zijn huis. Dus, ja, dat is het leven van de bekering. Dat is het leven uit God, het leven met God, zou je ook kunnen zeggen, het leven van de bekering. Dus, hoe word je nu een hemelburger? Begin uit God, wedergeboorte, band met God, geloof en een leven met God, de bekering. Nou, wedergeboorte, geloof en bekering. Zie het hier in de gevangenbewaarder. Zo werd die man een hemelburger. En ik hoop dat wij allen datzelfde, diezelfde genade mogen kennen als die stokbewaarder, die gevangenbewaarder Lydia en die vele anderen uit de Bijbel. En dat deze avond en avonden daartoe zouden mogen bijdragen. We gaan zingen Psalm 25 vers 4 en dan gaan we verder zo het programma afwerken.
Zou het moeten doen. Ja, hij doet het. Ja, ik wou zeggen, ik heb altijd een probleem. Ik neem altijd te veel boeken mee. En dat is nu ook weer zo. Maar ik heb ze vanavond wel nodig. Dus ik moet even kijken hoe ik dat goed ga organiseren. Maar dat gaat vast goed komen. De rest leg ik wel even zo hier neer. Hopen dat ze niet vallen. Oh, dat is wel een goeie. Ja. Ja. Fijn, dank. Ja, kijk, als we geen dominees hadden, hè. Zo, dat is beter inderdaad. Kijk, gelijk het water bij de hand, dat is ook altijd goed. Ja, hoe word ik een hemelburger? Dat is natuurlijk een prachtige vraag. En daarmee ook een prachtig thema. Jaarthema. Wat kun je een hoop vragen hebben, hè? Als je jong bent. Ook als je oud bent trouwens. Vragen. Ja, die stokbewaarder had ook een vraag, hè? En ik kan me zo voorstellen dat je als jongere, ik weet het zeker dat je als jongere ook veel vragen hebt. Hoe word je een kind van God? Hoe krijg je nou deel aan Christus? Hoe kan ik nou christelijk leven? En hoe word ik een hemelburger? Nou, allemaal goede vragen. En toch hoop ik dat dat nog niet de belangrijkste vraag is in je leven. Ja, het zijn allemaal wezenlijke vragen, zeker. En ik hoop dat velen ermee lopen. Maar die belangrijkste vraag is misschien wel, hoe kan ik weer leven tot Gods eer? Ja, want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Daarvoor ben je geschapen, toch? Dat het in jou en mijn leven zo mag zijn. Soli Deo Gloria, alleen tot eer van God. En ik hoop dat vanavond Gods eer in het midden mag staan. Dat zou een wonder zijn. Ja, deze eerste avond staat er ook een vraag centraal, een belangrijke. Geloven, is dat nou een gebod? Of is dat een gave? Mooie vraag. Tegelijkertijd ook niet zo'n eenvoudige vraag, denk ik. Ik zou eerst eens een vraag aan u en aan jou willen stellen. En ik ga vooral je en jij zeggen, want ik heb me voorbereid op jongeren. Dus ouderen, excuses. Ik hoop nu dat u zich aan de kant gezet voelt, want dat is geen zin het geval. Maar ik spreek allereerst tot jongeren vanavond. Een vraag. En ik wil graag handen zien. En de ouderen mogen uiteraard meedoen. Wie zegt, geloven dat is een gebod? Wie zegt dat? Wie? Handen omhoog. Ah, kijk eens. Oké, wie zegt het is een gave? Ja, en ik had eigenlijk ook nog een vraag. Ik zie al heel veel mensen twee keer de vinger opsteken. Wie zegt het is allebei? Ja, oké. Oké, goed. Nou, laten we die vraag vanavond eens rustig afpellen. Hè. Het gaat dus over geloven, over gebod en over gave. 3 G's. Meestal doen we het met 2 G's. Hè, GG. Maar vanavond dus 3. Geloven, gebod en gave. En als je nou nadenkt over die paar woorden, hè, dan kan het me zo gebeuren dat er wat vragen naar boven komen bij je. En dat je bijvoorbeeld zegt van, ja, als geloven nou een gave is, waarom staat er dan zo vaak een bevel van geloof en bekering in de Bijbel? Een bevel tot geloof. Als het geloof nou een gave is, hoe zit dat dan? En als het een gebod is, ja, kan ik het dan toch zelf misschien? Ja, dan zou het geen gebod zijn, toch? Ah, zeg je misschien wel, waarom zo moeilijk? Geloven moet je toch gewoon doen? Wat doe je nou moeilijk over? Een halve kerk vol met mensen die weten niet hoe het zit. Nee, wat doe je nou moeilijk over? Kan ook. Of je zegt misschien, ik heb het al zo vaak geprobeerd en het lukt me gewoon niet. Wat mis ik nou dan? Wat mis ik dan? Als ik niet geloven kan. Misschien wel herkenbare vragen voor je vanavond. Ja, misschien krijg je vanavond een antwoord of een deel van een antwoord. Dat weet ik niet. Dat hoop ik eerlijk gezegd. Maar dan is het natuurlijk wel de vraag, waar zoek je antwoorden op die vragen? Dat is best bepalend. Gelukkig ben je er vanavond. Nou ga ik niet pretenderen dat ik het goede antwoord geef. Maar je kunt die antwoorden overal en nergens vinden natuurlijk. Ik heb die ene vraag, hè. Als geloven een gave is, waarom staat er dan zo vaak een bevel tot geloof in de Bijbel? Weet je aan wie ik die gesteld heb? Aan ChatGPT. Dat is een chatbot, weet je wel. Ja, heel slim ding. En toen kreeg ik een antwoord. Ik zal hem eens voorlezen. Het is niet van een dominee, hè. Laat het helder zijn. Het is van ChatGPT. Als geloven een gave is, waarom staat er dan zo vaak een bevel tot geloof in de Bijbel? Nou, zegt die chatbot, de vraag waarom er in de Bijbel vaak een oproep tot geloof te vinden is, zelfs als geloof als een gave wordt beschouwd, kan theologisch worden benaderd. Verschillende christelijke tradities en theologen hebben hierover verschillende perspectieven. En dan noemt hij drie perspectieven. Het eerste, het geloof als een gave. En dan zegt hij, sommige theologen benadrukken dat geloof inderdaad als een gave van God wordt beschouwd. Dit perspectief vindt bijvoorbeeld ondersteuning in de passages zoals Efeze 2 vers 8 en 9. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken opdat niemand roemen. Doe even Statenvertaling uit mijn hoofd, dat gebruikt ChatGPT natuurlijk niet, hè? Dat begrijp je. En hij gaat nog even verder. Hier wordt benadrukt dat geloof een gave is die niet door menselijke inspanning wordt verdiend. Dat is geloof als een gave, dat is het eerste. Tweede, oproep tot geloof. Tegelijkertijd bevat de Bijbel ook veel passages waarin gelovigen worden aangemoedigd om te geloven en hun geloof te versterken. Dit kan je bijvoorbeeld zien in Markus 1 vers 15, waar Jezus zegt, bekeert u en gelooft in het evangelie. Deze oproepen tot geloof kunnen worden gezien als een uitnodiging voor mensen om de gave van het geloof te aanvaarden. Dat is het tweede. Dus oproep tot geloof. Dus eerst een geloof als een gave, tweede oproep tot geloof. En de derde optie die hij dan noemt, is samenwerking van mens en God. Sommige theologen benadrukken de samenwerking tussen de menselijke wil en Gods genade. Hoewel geloof een gave is, wordt van mensen verwacht dat ze reageren op de oproep tot geloof en hun wil betrekken bij het accepteren van deze gave. Met andere woorden, je moet het aannemen. Deze benadering probeert, dat is een interessante regel, daar kom ik zo nog even op terug. Deze benadering probeert aan de ene kant het mysterie van Gods soevereiniteit en aan de andere kant de menselijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het geloof te verzoenen, bij elkaar te brengen. Dus het mysterie van Gods soevereiniteit, zegt ChatGPT, hè, notabene. Dat is toch onvoorstelbaar. Om die twee bij elkaar te brengen. Verantwoordelijkheid en Gods soevereiniteit. Nou, hier is nog heel veel over te zeggen. Ga ik niet doen. Nog wel één ding. Het laat het echte antwoord in het midden. Hè? Merk je dat? Zij geeft een paar opties. En het is aan jou om te kiezen. Nou, dat is hypermodern. ChatGPT is natuurlijk hypermodern. Dus dat is logisch. Maar zo, dit vind je terug in de denklijn van de wereld, hè? Het denkkader. Je krijgt een paar opties en je mag zelf kiezen. Een algeheel geldende waarheid zul je bij een chatbot niet tegenkomen. Echt niet. Je moet zelf kiezen uit die opties. Nou, dat vind je dus niet in het Koninkrijk van God. Dat staat daar haaks op. Daar vind je een algeheel geldende waarheid die voor iedereen geldt. Dat is echt zwart-wit. Ja, zeg je, even, het is heel mooi, maar waar haal jij je antwoorden dan vandaan? Nou, dat kun je zien uit boeken. Allereerst het boek, de Bijbel. Ik kom daar aan het eind nog op terug. Trouwens, zometeen ook al even. Maar ook theologische boeken. Ja, klinkt wat suffig, hè? Boeken, jongen, en ook al zo oud en zo. Ja, maar juist omdat ze zo oud zijn, hebben ze hun waarde bewezen. Toch? Ja, tenminste vind ik wel. Ik heb er een paar meegenomen om je op een idee te brengen. Een idee van misschien eens een keer lezen, zou kunnen. En gaandeweg de lezing komen er een paar aan bod. Ik ga hier en daar wat voorlezen, ook uit de, wat bewerkingen die ik in de loop der jaren heb mogen maken. Ik heb de originele niet meegenomen, want ja, dan gaat het veel tijd kosten. Dat is het nadeel weer van de originele voor zo'n avond als deze. Dus ik beperk me dan even tot de bewerkingen. Geloven. Gebod of gave. Ja, het gaat allereerst eens over geloven. Dat moeten we dus eerst helder hebben. Wat dat precies is. Als we nou een iets kleiner zaaltje hadden gehad, dan had ik jullie gevraagd, wat is geloven nou? He, gewoon eens even om te horen van, wat vinden jullie daar nou van? Wat denken jullie daarover? Wat is geloven? Ik weet niet hoeveel mensen hier in de zaal zitten. De organisatie zal het vast en zeker in de gaten gehouden hebben. Maar als hier nou eens 200-300 man zit, dan zou ik zomaar eens, nou, misschien wel 40, 50 verschillende definities van geloven kunnen krijgen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, dus laten we eerst eens kijken wat geloven nu eigenlijk is. En daarom heb ik Calvijn meegenomen. Dan ga ik een klein stukje voorlezen wat Calvijn zegt over geloof. En zoals gezegd doe ik dat uit de bewerking. En de mensen die de boeken een beetje kennen, die weten dat dat opgedeeld is in vraag- en antwoordvorm. Dus je zou aan Calvijn kunnen vragen, waar draait het om in het geloof? En dan zegt hij, vanuit de institutie, om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het goed om even terug te gaan naar wat er eerder in de institutie wordt gezegd. Je ligt onder de vloek van God als je de wet niet kunt houden. Zelf de wet vervullen is absoluut onmogelijk. Daar kom ik straks nog op terug. Je kunt alleen verlost worden als Christus zich als jouw verlosser bekend maakt. En dan is het geloof nodig. Want deze grote barmhartigheid van God moet je met een vast geloof aangrijpen en er helemaal op vertrouwen. Ja, zeg je, maar dat klinkt nogal makkelijk. Ja, helaas leef je in een tijd waarin er nogal wat verkeerde beelden leven over het geloof. Maar laat je niet van de wijs brengen. Hou vast dat Christus tussen jou en God moet komen. En anders ga je eeuwig verloren. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Wil je tot de Vader gaan? Dat kan alleen door Christus. Jawel, het geloof richt zich op God, maar je zou er kilometers bij vandaan blijven als Christus er niet was geweest. In Jezus laat God zich kennen. Oh, zeg je, blijkbaar is kennis dus belangrijk? Ja, zegt Calvijn, kennis is een wezenlijk onderdeel van het geloof. Hoe zou je kunnen geloven als je niet weet in wie je gelooft? Dat kan toch niet? Weet je wat nodig is? Dat je tot het inzicht komt dat God een goede vader is in het bloed van de Heer Jezus. Ik herhaal. Weet je wat zo nodig is? Dat je tot het inzicht komt dat God een goede vader is in het bloed van de Heer Jezus. En dat deze Jezus gegeven is tot gerechtigheid, heiligmaking en leven. Dat inzicht, daar gaat het om. Zomaar vaag geloven in iets, dat is geen geloof. En zeg je, maar hoe kan ik dit geloof dan krijgen om Christus aan te nemen? En dan is Calvijn zo praktisch, hè? Dan zegt hij, door in de Bijbel te lezen. Vooral in het evangelie vind je voeding voor het geloof. Het gaat om onderwijs in het geloof en dat gaat altijd door middel van het woord van God. Laat je Bijbel dus nooit liggen. Johannes zegt het niet voor niets. Deze dingen zijn geschreven opdat u gelooft, Johannes 20, vers 31. Doe je de Bijbel weg, dan schuif je tegelijk het geloof aan de kant. En dan een belangrijke. Wat is het doel van het geloof? En zegt Calvijn, dat je er zeker van bent dat God werkelijk bestaat. En ook dat je weet wie God voor jou wil zijn. En dat alles wat hij zegt, waar is. Ik sla een klein stukje over. Hij zegt, als ik dan in één zin moet uitleggen wat het geloof is, wat moet ik dan zeggen? En dan zegt Calvijn, het geloof is een vaste en zekere kennis van Gods goedheid, niet in het algemeen, maar ten opzichte van mij, die de belofte in Christus als basis heeft, die de Heilige Geest in mijn verstand openbaart en in mijn hart vastlegt. Prachtige definitie van geloof. Ja, dat is dus geloof. Het komt ook prachtig overeen met zondag 7, hè? Vraag en antwoord 21. Ik lees het nog even voor, het is een heel bekende. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten en kennis, Calvijn, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, dat zit in je hart, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Ja, zomaar even een kort inkijkje in wat is het geloof nu eigenlijk. Ik vond het wel belangrijk om dat eerst eens wel duidelijk te maken. En hoe kun je dat geloof nou krijgen? Hoe kun je dat nou krijgen? Ja, Calvijn zei het al, hè? Door in de Bijbel te lezen. Nou, dat is een heel Bijbels antwoord. Want in Romeinen 10, vers 17 zegt Paulus, zegt God, zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Zonder dat woord dus geen geloof, zou je kunnen concluderen. Er zit trouwens nog wel iets voor, de dominee zei het net al. Iets dat we niet moeten vergeten vanavond, dat is de wedergeboorte. He, dat is dat begin uit God. Dat is van dood levend gemaakt worden, geestelijk gezien. En God doet dat zonder ons in ons. Dat kun je lezen in de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11 en 12. Dus hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11, 12, Dordtse leerregels. Lees ze vanavond nog eens na. Zonder wedergeboorte, geen geloof. Dus dat zit er echt nog voor. Ja. Thomas Boston, ik heb hem ook meegenomen vanavond. Ik hoop er straks nog wat uit te lezen. Schotse Puriteinse prediker. Die noemt de wedergeboorte zelfs de slagboom naar de hemel. Zonder wedergeboorte kom je er niet in. Nou zeg je, dan kunnen we wel naar huis. Dat wordt dus wachten. Wachten tot God me levend maakt, want anders komt er helemaal niks van terecht natuurlijk. Ja, wacht even. Er is ook een andere kant, hè? En dat is die kant van jou en mijn verantwoordelijkheid. En het is een beetje raar, maar dat ChatGPT, dat heeft dat gewoon naar boven gebracht, hè? Ja, ik heb me niet gebaseerd op ChatGPT, hoor. Laat dat helder zijn. Maar ik vond het wel frappant dat zo'n soort van chatbot, zeg maar, hè, die haalt dat er blijkbaar uit, dat daar ergens spanning zit. Ja, dat zit er ook. Ik kom er zo nog even op terug. Verantwoordelijkheid en Gods soevereine welbehagen. Dan hebben we het over de wedergeboorte en over de uitverkiezing. Jouw en mijn verantwoordelijkheid. De Heere gaat niet met ons om alsof je een of andere levenloos houten blok bent of zo. Nee, de Heere gaat met je om als een mens. En hij houdt je verantwoordelijk voor je daden. Trouwens, misschien komt het wat cru over, maar heb je hier alles doodgewerkt om zalig te worden? Heb je hier alles doodgewerkt? Zo niet. Heb je dan het recht om je te verschuilen achter je onmacht? Of ligt het dan meer aan je onwil? Nog één ding over die wedergeboorte. Isaac Ambrosius, nog zo'n Engelse puritein, die schrijft in zijn prachtige boek De Eerste, Middelste en Laatste Dingen over een aantal middelen om in deze nieuwe geboorte terecht te komen. Toen ik dat las, toen dacht ik van, hè? Wedergeboorte is toch een onwederstandelijke kracht Gods? En Ambrosius die schrijft over middelen om in die nieuwe geboorte terecht te komen. Hij noemt dat onderzoek van jezelf, belijdenis doen van je zonde, een hartelijk gebed om verzachting van je hart en de toe-eigening van de belofte om uit de weeën van die nieuwe geboorte vandaan te komen. En toen dacht ik, ja, waarom zou zo'n godgeleerd man zoveel pagina's wijden aan dit thema, als de Heere met jou en mij zou omgaan als met een marionet? Dat is dus niet zo. Dat is ook niet Bijbels. Dus aan de ene kant de wedergeboorte en aan de andere kant de verantwoordelijkheid. Voel je de spanning? Voel je de spanning? En in dat spanningsveld, daar gaan we vanavond middenin stappen. Stappen we middenin. En ik wil je wel bekennen, dat vind ik best eng. Dat vind ik best eng. En een beetje spannend. Want ik weet dat juist op dit spanningsveld velen stuk gelopen zijn. Echt stuk gelopen zijn. En de kerk en misschien ook wel God vaarwel hebben gezegd. En dan blijf ik maar even heel dichtbij. 3 van mijn broers zijn op dit spanningsveld onkerkelijk geworden. En hebben gezegd, als het zo moet, als ik die 2 niet bij elkaar krijg, dan hoeft het van mij niet meer. Snap je? Dus ik vind het een beetje eng. Ja. En toch gaan we het doen. Ik weet ook dat we die spanning vanavond niet gaan oplossen. Dat zeg ik nu al. We hebben een paar dingen gezien. Wat het geloof is. Gods werk. Jouw verantwoordelijkheid. En nou stappen we dat spanningsveld in. Op zoek naar dat antwoord. Is het nou een gebod? Of is het een gave? Ja. Ja, als ik die vingers van zojuist nog eventjes voor me neem, dan zeggen de meesten, ja, het is allebei. Het is allebei. En dan ga ik vanavond misschien iets heel verrassends doen. En iets waar jullie het misschien totaal niet mee eens zijn, dat kan. Maar ik ga vanavond wel een keuze maken tussen 1 van die 2. En dat is misschien niet terecht, dat zou best kunnen. Maar het is in een poging om het helder te maken. Uiteindelijk. Ik zal het uitleggen. Stel dat het een gebod zou zijn. Dat jij het gebod krijgt om te gaan geloven. En er zijn bijbelteksten waarvan je zou kunnen denken dat het inderdaad bedoeld wordt. He, waar de klem ligt. De oproep tot geloof en bekering. Maar als je die lijn doortrekt, hè. Het geloof als een gebod. Plaats je het dan niet onder de wet. Want een gebod is onderdeel van de wet, toch? Of maak ik hier een hele rare denkkronkel? Dat kan. Dan moet je het straks maar zeggen. En ik denk dat dit heel belangrijk is vanavond. Dit zou wel eens de kern kunnen zijn. Gebod of gave? Gebod, ander woord, wet of evangelie? Zou ik dat in mogen vullen? Gebod, wet, gave, evangelie? Als ik domme zin dingen zeg, dominee, dan moet u het soms in zeggen. Is geloven een gebod? Oké, zegt Luther. Oké, dan wens ik je veel succes. Dan wens ik je heel veel succes. Waarmee? Met het onderhouden van die wet. Ik lees je een stukje voor. Uit de uitleg van Luther van de Galatenbrief. Galaten 3 vers 11. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou zeg je, dat is een duidelijke conclusie van Paulus. En dan zegt Luther, ja, dat heeft hij niet zelf bedacht. Maar houdt de Joden hier een tekst voor uit het Oude Testament. Een tekst waar we dus niet omheen kunnen. En waar de Joden dus ook niet omheen kunnen. Habakkuk 2 vers 4. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En je weet, alles wat uit het geloof is, is niet uit de wet. Bedenk wel dat het hier gaat om het echte geloof. Hè? Als je hoort over God en over het feit dat Christus mens is geworden, wat gebeurt er dan bij jou? Knik je alleen maar en stem je het toe? Is dat geloof? Blijft er in je hart alleen een vage klank over en meer niet? Als je dan praat over geloof, dan is het niet meer vergeef me het woord, niet meer dan geleuter. Het echte geloof verandert en vernieuwt je hart. En maakt je een nieuw mens. Dat schijngeloof is heel gevaarlijk. Liever helemaal geen geloof dan zo'n nepgeloof, zegt Luther. Hij was heel scherp, hè? En dan gaat de tekst verder en die zegt, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En dan zeg je, hè? Hoe kan Paulus nu zeggen dat ik zal leven als ik de wet doe? En dan zegt Luther, ja, deze tekst is ironisch, spottend bedoeld. Zo van, oh, wil je leven door de wet? Nou, doe dan je best maar. Ga je gang en leef. Het is zoals Jezus het zei in Lucas 10, vers 28. Doe dat en gij zult leven. Paulus zet met deze woorden de gerechtigheid van de wet en de gerechtigheid uit het geloof heel scherp tegenover elkaar. Aan de ene kant de wet die zegt, als je de wet doet zul je leven. En aan de andere kant het geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Werken aan de wet is zwoegen. En de werken van het geloof is instemmen met wat beloofd is. Ja. Dus Luther zegt, als je door de werken, Paulus eigenlijk ook, hè, in Galaten, als je door de werken zalig wil worden, dan moet je de hele wet gehoorzamen. En als je nou dat geloven als een gebod ziet, ja, dan moet je hem ook volmaakt houden. Oei, dat betekent dus nooit twijfelen. Altijd volmaakt op God vertrouwen. Ja, dat is de consequentie. Dat is de consequentie als je er een wet van maakt. Zie je wat Luther doet, hè? Net als Paulus, de wet en het evangelie, lijnrecht tegenover elkaar. En daarom, in dat verband zeg ik, en daarom moet er een helder antwoord komen vanavond. Daarom moet er een helder antwoord komen. Het is niet het een en het ander. Het is het een of het ander, als ik hem in ieder geval op deze manier inkleur. En misschien had jij wel heel iets anders gedacht en verwacht vanavond. Dat zou zomaar kunnen. En daar mag je dan straks zeker vragen over stellen. Er is geen tussenweg. Of je wordt zalig door de wet, of door het evangelie. Iemand die hier heel mooie dingen over geschreven heeft, is Ralph Erskine. Ja, Erskine zeggen sommigen, ik noem hem gewoon Erskine. In zijn boek De Zwangere Belofte, prachtig boek trouwens. Is niet zo heel bekend, maar erg mooi. Ik ga eens een klein stukje voorlezen. En dat is niet bewerkt, dus dat is eventjes een onvervalste inhoud, om het maar even zo te zeggen. Hij zegt hier, het geloof is een vrije gave van God. Dat geldt trouwens ook voor het eeuwige leven. Het moet dan ook niet als een werk beschouwd worden, dat door ons wordt verricht, maar als een middel, het geloof, hè? Het geloof als een middel, waardoor het de belofte en de beloofde zaak aanneemt. En een klein stukje verder zegt hij, daarom vat het evangelie het geloof op zichzelf niet als een werk op. Dus het evangelie vat het geloof niet als een werk op, want het veroorzaakt en werkt onze zaligheid niet. En het brengt de rechtvaardiging niet tot stand. Maar het geloof neemt die weldaden aan, zoals de hand van een bedelaar een aalmoes in ontvangst neemt. Dat geloof is door God alleen tot stand gebracht en wordt ons geschonken. En omdat de wet een gebodswoord is, dat gedaan moet worden, en het evangelie een beloftewoord, bedoeld om geloofd te worden, daarom worden het geloof en de werken door de apostel lijnrecht tegenover elkaar gesteld. Misvattingen over dit onderscheid zijn ook het bederf van het evangelie geweest. Dat is scherp, hè? En daarom zei Luther, mensen dwalen op een heel gevaarlijke manier als ze niet zorgvuldig onderscheid maken tussen de stem van de wet en de stem van het evangelie op dit wezenlijke punt van verschil. Namelijk dat de wet ons alleen maar voorhoudt wat we moeten doen, terwijl het evangelie ons voorhoudt wat we in ontvangst mogen nemen. Zie je het? Erskine en Luther staan volledig op één lijn. En ik denk dat het duidelijk is, althans dat hoop ik. Als je van geloven een gebod maakt, dan breng je het onder de wet als je niet oppast. Dan wordt het een moeten. En misschien ben ik nu wat scherp en dat bedoel ik niet zo. En al helemaal niet richting bepaalde groeperingen of zo. En al helemaal niet personen. Maar ik zie toch heel veel jongeren hiermee worstelen. Met dat moeten van het geloof. Ja, maar ik moet toch. Ik moet toch geloven. En echt, jongeren maken zich soms. En elkaar er half gek mee. Echt. Dat ze het echt niet meer weten. En ik ben bang dat dat hiermee te maken heeft. Dat we van het evangelie een gebod maken als we niet oppassen. En dan kom je in de klem, hè. Want je moet toch geloven. Het is toch je plicht. Ja. Maar lieve vrienden. Het is zoveel ruimer. Die ruimte vind je never nooit niet bij jezelf. Dat kun je echt vergeten. Dat kun je echt vergeten. Maar er is ruimte bij God. Want weet je, in de rechtvaardiging van een goddeloze doet de wet niet mee. Dat doet de Heere vanuit zijn belofte. Vanuit de beloofde Messias. Vanuit zijn welbehagen. En als geloven nou een gave is, dan wordt het evangelie. En Erskine zegt, het evangelie is de belofte van God. Dat is mooi. En dan komt geloof opeens in een totaal ander licht te staan. Althans bij mij wel. Ik hoop bij jou ook. Dan is het niet meer een moeten. Dan is het een belofte. Iemand heeft dus heel mooi gezegd, waar het geloven begint, daar houdt het werken op. Hé, dat staat ook in de Bijbel. Romeinen 4, vers 4 en 5. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Met andere woorden, als je werkt, dan krijg je loon. Gewoon omdat de persoon die waarvoor je werkt, dat schuldig is. Die is schuldig jou dat loon te geven. Niet naar genade. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Zie het? Waar het geloof begint, daar stopt het werken. Ik hoop zo dat je daar iets van ruimte in mag gaan zien. Dan moet je echt aan de Heere vragen. Van jezelf ben je stekenblind, kun je het niet zien. Maar de Heere kan het je laten zien. En als de Heere je geloof geeft, hè, ja, dan krijg je de inhoud van het geloof. En wat is die inhoud van het geloof? Dat is de Heere Jezus Christus. Dan krijg je Gods Zoon in je hart. Het is bijna kerst, hè? Maar dan wordt het echt kerst voor je. Ja, heden is u geboren, de zaligmaker. Ja, zeg je, dat is nou mooie theorie. En ik hoor zometeen wel of je het ermee eens bent, ja of nee. Maar hoe gaat dat nou in de praktijk? Hoe gaat dat nou in de praktijk? Nou, daar heb ik Thomas Boston voor meegenomen. Ik vond het wat onbevredigend om nou te stoppen. Want, ja, je zou nu kunnen zeggen, ja, maar hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan in het leven van een mens zoals ik? Als de Heer in je leven komt, als dat geloof werkzaam wordt. Als de Heer je geloof gaat geven. Als de Heer je van dood levend maakt. Als de Heer je, en daar gaan we het over hebben, van Adam in Christus brengt. Want daar heeft Thomas Boston het over. Hij stelt als het ware twee bomen tegenover elkaar. Ja, in de Bijbel en in de theologie worden heel vaak dingen tegenover elkaar gezet. Heel veel. Thomas Boston doet dat ook. Twee bomen tegenover elkaar. De boom van Adam met die verrotte, giftige sappen onder de bast. Een werkboom zou je kunnen zeggen. Hè? Die boom, als je daaraan vast zit, en daar zit je van nature aan vast. Die altijd maar weer zegt, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. En dit en dat en zus en zo, om maar God een beetje tevreden te houden misschien. Daar zit je aan vast. En dan aan de andere kant zet Boston Christus als die ware wijnstok uit Johannes 15. En hoe gaat de Heere je nou van die ene boom in de andere zetten? Daar ga ik iets over voorlezen. Kom ik bij, ja, misschien kennen jullie het wel. Boston zegt dan, daar gaat de Heere een bijl voor gebruiken. En dat is de bijl van zijn wet. Die wet waar je zo aan verknocht bent, hè? Waar je zo ongelooflijk aan verknocht bent. Ja. En die bijl, die gaat klappen uitdelen. God gaat klappen uitdelen. En dat gaat niet zachtzinnig. Ik zou er een klein stukje van voorlezen. En leg je hart er eens naast. Misschien herken je het wel. 12 slagen. Eerste, als onbekeerd mens slaap je diep. De eerste slag die de Heilige Geest uitdeelt, is je wakker maken. Hé, stokbewaarder. Ja. Hij geeft wat licht in je ziel om je te overtuigen dat je een zondaar bent. Dat je verloren gaat als je je leven niet heel snel betert. Tweede slag. Ja, dat komt aan, hè. Je stopt. Hoewel je dat niet graag doet met allerlei zonden, zoals vloeken, liegen, stelen en noem maar op. Hè, vul het maar aan in je eigen leven. Nou, dat is al een stuk beter. Je dankt God dat je niet bent zoals die mensen die wel gewoon doorleven. En dan komt die tweede slag. Hè? De Geest laat je zien dat je alleen zalig kunt worden als je doet wat er in de wet van God staat. Had je eerst alleen last van je directe zonde, nu kom je erachter dat je veel goede dingen ook nalaat. Je hebt niets gedaan wat je eigenlijk moest doen. Dat is de tweede. Ja, nu probeer je een positief heilig leven te gaan leiden. Geen zonde en vooral veel christelijke plichten. Je bidt, je houdt netjes de zondag, je hoort graag preken. En dat is het moment dat mensen om je heen gaan zien van, hé, zou er wat met die jongen aan de hand zijn? Of met dat meisje? En vooral kinderen van God kunnen daar heel blij van worden. Je kunt met ze praten over allerlei dingen van het geestelijk leven. Zij geloven je en jij gelooft jezelf. Maar pas op, want er zijn er veel die niet verder komen dan dit en weer in slaap sukkelen. Maar als God doorwerkt, geeft hij je de derde slag. Je geweten begint te spreken en beschuldigt je van een of andere fout of zonde die je hebt gedaan, ondanks je goede bedoelingen. En daar is je leven weer besmet. Ja, dat betekent dat je door alleen je goede wil er niet komt. Hè? Je hebt een ander hulpmiddel nodig en dat vind je. Je zonde belijden en om vergeving bidden. Oh ja, je belooft ook dat je het nooit, nooit meer zult doen. Je vindt rust. Want in de Bijbel staat toch dat er vergeving is voor degene die zijn zonde belijdt en laat. Dat je daarmee vooruitgrijpt op beloften die alleen voor mensen zijn die in Christus zijn, heb je op dat moment helemaal niet in de gaten. Maar daar komt de Geest met de vierde slag. Hij laat je zien dat je van de buitenkant weliswaar een heilige lijkt, maar dat dat van binnen een en al vuiligheid is. Dat doet hij door de wet. Oh, wat een mesthoop van lusten, hebzucht, trots, boosheid, vuil. Er blijft niets van je uiterlijke godsdienst over. Ja, en nu ga je met je innerlijk aan de slag. En harder dan ooit tevoren. Bij elke preek probeer je geraakt te worden en je gebeden zijn ernstiger dan ooit. En jawel, langzaam maar zeker ga je geloven dat je ook van binnen een echte christen bent. Totdat de vijfde slag komt, die dieper gaat. De Geest gaat met de wet in de hand overtuigen dat je zelfs in de buik van je moeder al een overtreder was. En dat je heel wat zonde over het hoofd hebt gezien. Eigenlijk grijpt de wet je bij de kraag en hij zegt, betaal me wat je schuldig bent. Ja, heb geduld, ik zal alles betalen. Dat is wat je tegen God zegt. Je hebt God beledigd en je gaat het goed maken. Geduldig verdraag je verdrukkingen die je moet ondergaan. Je ontzegt je veel leuke dingen. Je bent verdrietig en roept met tranen in je ogen om vergeving. En zo betaal je op jouw manier voor de zonde die je deed. En die zesde slag zie je dan ook helemaal niet aankomen. God zet je voor de wet, zet de wet voor je neer als een spiegel. En wat zie je? Dat het beste wat je doet niet minder en niet meer is dan blinkende zonden. Modderwater maakt geen schone kleren. Zou je met die ene zonde de ander willen afwassen? En toch blijf je zoeken naar rust en troost, want dat heb je nodig en je bedoelt het zo goed. Hoewel je tekortschiet in je goede daden, je ziet dat tekort ook wel en je denkt dat God je goede wil wel aanziet als de daad, maar het is mis. God deelt de zevende slag uit en laat je zien dat de wet volkomen gehoorzaamheid eist. Niet een beetje is genoeg en ook niet het goed bedoelen. De wet is niet inschikkelijk en gooit het niet op een akkoordje. Dus begin je te lenen. Je ziet immers dat je begeerte om goed te doen niet voldoende is. En dan klop je bij de Heer Jezus aan. En je smeekt hem of hij je wil helpen. En of hij wil aanvullen wat je nog tekort komt. Maar wat je hier doet, dat is de wet en het geloof vermengen. Wat was het ook alweer? Zwart-wit, hè? Vermengen. En met de achtste slag leert de Heer dat hij zo niet werkt. Of je doet alles alleen onder de wet. Of Christus doet alles in het evangelie. En daar zit je nou. Een grote schuld zonder ook maar een cent te kunnen betalen. En wat moet je nou doen? Je gaat jezelf verkopen. En belooft God dat je je hele leven aan zijn dienst wil geven. Dat is eigenlijk een soort van persoonlijk verbond dat je sluit met Christus. Het kan zelfs zo ver komen dat je hiermee aan het heiligavondmaal gaat. Om de koop te bevestigen. Maar de Heere zit niet stil en geeft de negende slag. Je valt weer in een zonde. Terwijl die zonde nou juist een onderdeel was van dat verbond dat je had gemaakt. En daar ligt je overeenkomst aan diggelen. En eindelijk ga je als een bedelaar naar Christus om genade. Maar helaas, je bent nog een trotse bedelaar. Die erop staat om geholpen te worden. Je hebt steeds nog wel iets in je binnenzak, hè? Dat je net iets waardiger maakt dan die ander. Al die dingen die hiervoor genoemd zijn bijvoorbeeld. Dat is toch ook niet niks, vind je? Als de geest al zo in je gewerkt heeft, dat is toch niet niks? Maar de geest komt met de tiende slag. En boort al dat vertrouwen de grond in. Opeens zie je dat je slechter bent dan al die anderen. Dan Judas met zijn onoprechte berouw. Dan Esau met zijn valse tranen. Je wordt vernederd. En je ziet je ongeloof als een diep rode zonde. En pleiten op iets in jezelf doe je niet meer. Dat heb je wel afgeleerd. Je laat het troosten. Nee, dat gaat niet meer. Laat mensen niet over je bekering beginnen. Want je gelooft er niets meer van. Jij bekeert. Je vindt jezelf de walgelijkste mens die ooit bestaan heeft. Naar Christus gaan, nee, dat gaat niet. En toch probeer je het in een uiterste poging om als het ware je eigen bruiloftskleed te maken. Maar God heeft een elfde slag nodig om je los te maken. Want achter het niet durven komen tot Christus, daar schuilt een duivelse hoogmoed. Daarom slaat God met de wet zo hard dat je de touwen van de vloek als het ware om je hals voelt. Je gaat sterven. En met dat je dat voelt, komen er zulke gruwelijke, godslasterlijke gedachten in je op, dat je er zelf van schrikt. Dat zulke dingen in je hart leven, dat had je nooit gedacht. Het is als dat stoffige huis waar geen water op de vloer ligt, je veegt. En dat stof, dat dwarrelt overal naartoe. Het verstikt je. En daar dobber je nou tussen hoop en pure wanhoop. En je besluit tot je de Heere Jezus te gaan. Zoals je bent, moe gevochten, verzamel je nog één keer je krachten. En je gaat geloven. Ja, dat doe je. Dat is de laatste draadje waarmee je nog aan die dodelijke natuurlijke stam hangt. Je natuurlijke geloof. En daar komt de twaalfde slag. God zegt tegen je, hoe kun je geloven? Johannes 5 vers 44. En dan zie je het. nog het werken, nog het geloven kunnen helpen. Je hebt niets meer om je aan vast te klampen. En je valt. En dat is het. Sterven aan jezelf. En terwijl je op zo'n moment denkt dat de eeuwige straf van de Heere op je neerkomt, neemt deze God je als het ware op. En hij zet je in de ware wijnstok, de Heere Jezus Christus. 12 slagen. Ja, zeg je, dit lijkt wel heel veel op een schema. Nee, zegt Thomas Boston, zo is het niet bedoeld. De Heilige Geest is vrij in de manier van werken met een zondaar. Hou echter wel vast dat je alles, maar dan ook alles kwijt moet raken waar je je vertrouwen op stelt. En hoe dat precies gaat, dat is wisselend. Daar is de Heere vrij in. En of een huis nu steen voor steen afgebroken wordt, of dat het in één keer in elkaar stort, feit is dat het huis niet meer staat. En daar gaat het om. Ik ga eindigen. Afronden. Dat is ook al hoog tijd, zie ik. Zonder woord van God. Geen geloof. Daar begonnen we mee. En daar wil ik ook mee eindigen. Ik las een heel mooi citaat van Isaac Ambrosius, ook in dat boek wat ik net noemde, Eerste, Middelste, Laatste Dingen. Hij zegt daar, is de hele schrift niet anders dan als het ware de geestelijke inbakerdoek van het heilig kind Jezus? Wat is dat mooi. Het is bijna kerst. En als de Bijbel nu die inbakerdoek is van het heilig kind Jezus, dan zou ik zeggen, gebruik die Bijbel. Zoveel als je kunt. Want ja, er ligt ook een gebod. God doet niets af aan zijn eis dat je moet geloven. Dat is je verantwoordelijkheid, hè? Ja. Lees de Bijbel. En als God het gebruikt, gaat die inbakerdoek open. Wat zie je dan? Wie zie je dan? Dat heilig kind. Jezus. Daar vind je in het woord, het vlees geworden woord. Ik gun je van harte deze gave van God, dat je het zeggen mag. Geloven voor mij onmogelijk, maar Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Laten we zingen. Psalm 27 vers 5. En 7, en ondertussen wordt er gecollecteerd. En die collecte is uiteraard in van harte aanbevolen. En in uw programma, en in je programmaboekje vind je ook een QR-code. Dus daarmee kun je hem ook digitaal overmaken. Thank you. dank voor alle vragen. En tegelijkertijd moet ik nu heel veel mensen teleur gaan stellen, want dat zijn er zoveel, daar gaan we nooit doorheen komen. Als ik ze allemaal moet gaan behandelen, nog even los van het feit of ik überhaupt er een antwoord op heb, zijn we om 11:30 denk ik nog bezig. Dus laten we dat vooral niet doen. Wat ik met de commissie afgesproken heb, is dat de vragen die niet beantwoord zijn en die echt nog weer een ander thema aansnijden dan de vragen die ik nu meegenomen heb, in ieder geval naar voren, dat ik die probeer in de loop van de komende tijd te beantwoorden in de app die is aangemaakt voor deze bezinningsavond. U begrijpt, dat is natuurlijk een PR-stunt waar je u tegen zegt, want dat betekent dat jullie je allemaal aangemelden voor die app. Want daar komen de komende tijd antwoorden, de vragen en de antwoorden, of mogelijke antwoorden, zullen daarin worden gedeeld. Maar dat betekent wel dat ik een heel aantal mensen zal moeten teleurstellen vanavond. En jouw of uw vraag zal dus dan niet behandeld worden. Ik heb er wel een paar meegenomen. En allereerst over de bijlslagen. Daar zijn heel veel vragen over binnengekomen. Ik vind dat op zich wel weer heel erg mooi, want blijkbaar hebben ze aangesproken. Hè? Ze zitten heel dicht, hè? Ze zitten heel dicht op je huid, die bijlslagen. En door de 12 bijlslagen, vraagt iemand hier, ben ik erg ontmoedigd en geschrokken. Heeft u nog hoopvolle woorden ter afsluiting? En hier ook, zijn de 12 bijlslagen nou een bemoediging of een ontmoediging? Het wordt wel ingewikkeld gemaakt. Oei, het was juist zo de bedoeling om het wat helderder te maken. Ontmoedigd raken door die bijlslagen, ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. En daarom heeft Boston ook dat afsluitende woordje erbij gezegd. Hè, van denk nu niet dat het een schema is. Alsof je allemaal al die stappen één voor één moet gaan doorlopen. Dat is namelijk niet de bedoeling. Dat is wat Boston zegt. En dat zegt hij heel bewust, want hij wist ook hoe mensen daarmee om zouden gaan. Boston heeft die 12 bijlslagen als het ware opgeschreven in een poging om te laten zien hoe hoe God door zijn Heilige Geest met de wet in de hand je van jezelf verlost. Je van Adam verlost. Dat is het. En raak je daardoor ontmoedigd? Ja, dat kan ik me voorstellen. Want wie vanavond wil zichzelf kwijt? Wie wil zichzelf kwijt vanavond? Ik niet. Ik vecht me liever dood dan dat ik mijn ik kwijtraak. Snap je wat ik bedoel? Dan kun je echt zwaar door ontmoedigd raken. Dat je uiteindelijk, die 12e bijlslag, dat is sterven aan jezelf. Ik weet niet of je van heel dichtbij wel eens een sterfgeval hebt meegemaakt. Maar als de dood een leven afsnijdt, dat is echt verschrikkelijk. Maar zo spreekt de Bijbel wel over ons ik. Het moet sterven. Ja, daar raak je door ontmoedigd. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is echt niet leuk. En ja, hoopvolle woorden. Ja, die klinken toch aan het einde van die 12e slag. Hè? Want dan is God daar. Sterker nog. God is er al bij die eerste slag. Als die je wakker maakt. Hoe bedoel je ontmoedigend? Als God je wakker maakt uit die doodslaap. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ontmoedigend? Of bemoedigend? Ja, dat je dan last krijgt van jezelf. En dat je denkt, moet het er nou zo diep door? Nou, dat is aan de Heer. Dat is aan de Heer hoe diep het er door gaat. Bij de een gaat het er niet zo diep door. Bij de ander gaat het er heel diep door. En hoe oppervlakkiger je van jezelf bent. Hoe dieper het er misschien wel eens door moet. De Heer houdt ook rekening met karakters. He, dus dat is niet met een schaartje te knippen, om het maar even zo te zeggen. Maar dat je erdoor ontmoedigd raakt, ja, dat begrijp ik. Dat je ervan geschrokken bent, vind ik niet erg. Dat de schrik des Heren u zou bewegen tot het geloof, zegt Paulus. Hij heeft het er ook over schrik. Nou, schrik je maar eens levend, zou ik zeggen. Of vind je dat scherp? Kan, hè? Kan ik me nog wel voorstellen ook. Dat je denkt van, nou, met die Evert valt ook niet meer te praten. Alsjeblieft, hé. Ja, en toch is het misschien wel eens nodig, hè? We hoeven elkaar toch geen aai over de bol te geven als het gaat om dood en leven? Of moeten we ons allemaal, even scherp, hè? Maar, of moeten we elkaar gewoon maar de hemel in praten en net doen of alles goed is? Als daar deze bemoediging of deze bezinningsavonden voor bedoeld zijn, en dan zou ik zeggen, stop er alsjeblieft mee. Dat heeft echt geen zin. Dat heeft echt geen zin. We moeten eerlijk tegen elkaar zijn. En ja, dan kun je schrikken, absoluut. En ik hoop toch dat de Heer je laat zien dat er een ontzaglijke bemoediging ligt in het feit dat Hij zondaren opzoekt. Dat Hij je opzoekt. En wakker maakt. Wakker schudt. En dat het er ingewikkeld door wordt. Ach. Dat is dan mijn schuld. De Heer maakt het echt niet ingewikkeld. Waar de Heer komt, komt licht. En misschien heb ik het ingewikkeld gemaakt. Daar bied ik dan mijn excuses voor aan. Maar tegelijkertijd zijn wij als mensen ook heel goed in het ingewikkeld maken wat de Heer heel eenvoudig heeft gemaakt. Dus ja, dat kan, dat het ingewikkeld is geworden. En vraag dan maar aan de Heer of de Heer met zijn licht komt. Want waar licht is, zegt Boston, daar is ook leven. Goed, ik hoop dat dit zomaar een deel van een antwoord is. En misschien ben je nog veel verdrietiger geworden. Dat zou best kunnen. Dat weet ik niet. Dan mag je straks ook gerust nog even komen. Veel vragen over het woord, over bevel. Het bevel van geloof en bekering. In de Dordtse leerregels wordt een aantal keren in verschillende vragen gezegd. In de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikel 5, lezen we over bevel van bekering en geloof. Kunnen we niet stellen dat het bevel van God rechtvaardig is, omdat wij hem konden gehoorzamen en liefhebben door de zondeval? Voor de zondeval. Dus voordat we vielen, konden we God gehoorzamen en liefhebben. En is het dan niet rechtvaardig dat God die eis van bekering en geloof op ons legt? Ja, dat is absoluut waar. De Heere, zegt Boston ook in zijn boek De Viervoudige Staat, God past zich niet aan wat wij wel en niet kunnen. God past zijn eis niet aan wat jij kunt en wat je niet kunt. God eist geloof. God eist bekering. Je mag niet zonder geloof leven. Punt. Dat is een eis. Doet God niets aan af. En daarom, Dordtse leerregels hoofdstuk 2, artikel 5. Bevel van bekering en geloof, dat hoort in de prediking terug te komen. Hè? De prediking met bevel van geloof en bekering. En hier ook, hè, als het geloof een gave is, waarom spreken de belijdenisgeschriften dan dat de prediking moet gebeuren met bevel van geloof en bekering? Ja, het geloof is een gave, dat hebben we vanavond gezien. En gezien de handen die jullie net opstaken, zijn jullie het daar ook mee eens? Maar ja, hoe zit dat dan, hè? Zie, als er dan wel het bevel komt van geloof en bekering. Nou, dat is aan de ene kant dus die eis, hè, die God op je legt. En je daarmee als het ware in de klem zet, hè. In de klem zet. En je bijna, ja, mag ik, ja, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. Geen idee, maar dat, ik ga het proberen. Je bijna een soort van uitlokt. om het zelf maar eens te proberen. Klinkt raar, hè? En ik weet ook niet of ik het mag zeggen. Maar misschien dat het helpt. Want wat gebeurt er, hè? Dat zagen we natuurlijk ook in die Bijbelslagen. Wat gebeurt er als de Heere in je gaat werken? Ja, dan ga je dus aan het werk. Want dan wil je het goed maken. Dat is dat aan die werkboom zitten, hè? Dat is wat er gebeurt. Dus dat zit ook zo diep in ons. Dat zit zo diep in ons, dat werken. Bevel van bekering en geloof, het is ook een uitnodiging. Zo mag je het ook zien. He, als de prediking hier klinkt, en op andere plaatsen in Nederland en in het buitenland, dan moet daar het bevel van geloof en bekering in doorklinken. En waarom? Omdat God ook zo graag wil dat je hem serieus neemt. Staat ook in de Dordtse leerregels, hè? Dat God een welmenend aanbod doet. De Heer meent wat hij zegt. Augustinus heeft hier heel erg mee geworsteld. Augustinus, nog een vroege kerkvader. Ik had ook een van zijn boeken mee kunnen nemen, heb ik niet gedaan. Die heeft daar ook enorm mee geworsteld. En die komt dan op een gegeven moment op het punt dat hij zegt, Heere, geef mij wat u beveelt. Het gebod, bekering, geloof en bekering. Geef mij wat u beveelt. En beveel dan maar wat u wilt. Voel je? Totaal afhankelijk van God als het gaat om de eis die God op jou en mij legt. Totaal afhankelijk. En op het moment dat God het geeft, zeg je, ach Heere. Nou is het onmogelijk om niet te geloven. Beveel nu maar wat u wilt. Beveel nu maar wat u wilt. Nu kan ik het. Ja. Er is nog veel meer over te zeggen. En wellicht dat er in de app of hoe dan ook. Dat er nog wat meer over te zeggen is. En je begrijpt ook. En dat is geen excuus. En ook geen verontschuldiging. Maar ik heb natuurlijk maar even de tijd gehad om hierop voor te bereiden. Er is veel meer over te zeggen. U begon met de belangrijkste vraag. Hè, wil je leven tot eer van God? En hoe krijgt dit in de bekering plaats in het licht van die 12 bijlslagen? Dat gaat ook nog over die 12 bijlslagen. Hoe kan iemand in die werking of ervaringen liefde in het eigen hart ervaren? He, ook naar aanleiding van een boekje van dominee Wisse, Droefheid naar God. He, daar gaat het ook heel erg over de liefde tot God. Als een kenmerk van de droefheid naar God. He, een kenmerk van de waarachtige bekering. Liefde, ja. Nou kijk, ik heb het natuurlijk nu vooral gehad, en dat is wel even goed om te benadrukken. Ik heb het nu natuurlijk vooral gehad over de rechtvaardiging. He. Dus hoe word je als zondaar een kind van God? Dat is de rechtvaardiging. Dat doet God. He, dus ik hoop dat je hebt gemerkt dat ik hem zo ingestoken heb vanavond. Ik heb het niet gehad over de heiliging. Want met de rechtvaardiging komt ook de heiliging in je leven. En in de heiliging, ja, daar gaat de wet weer een functie krijgen. Hè? Daar gaat de wet weer een functie krijgen. Vandaar dat in onze Heidelbergse catechismus de wet in het stuk van de dankbaarheid staat. En wat is nou de samenvatting van de wet? Gij zult de Heere uw God liefhebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met uw verstand. En uw naaste als uzelf. Kortom, kern van de wet is de liefde. Ja. Dat is de kern van de wet. Even goed onthouden. Liefde, wet. Hoort bij elkaar. Maar we hebben het net gehad over dat de wet in de rechtvaardiging niet meedoet. God gebruikt het alleen als een middel om je wakker te maken. Maar in de rechtvaardiging doet de wet zelf niet mee. Je kunt niet door de wet zalig worden. En dan zegt Luther in dat boek, hè, over de Galatenbrief, dan zegt Luther zo heel kernachtig, er zijn zoveel mensen die denken dat de liefde onderdeel is van tot geloof komen. Hij zegt, nee, daar gaat het alleen om het geloof. En de liefde, die stort de Heer uit op het moment dat hij zijn geest in je hart gaat werken. Hè? Dat hij met zijn geest in je hart gaat werken. Dus dan komt de wederliefde, ja, dat is waar. Maar in de rechtvaardiging zelf doet de liefde niet mee. Dat is raar om te horen, hè? Maar zo zegt Luther het wel. En dat doet hij heel bewust. Om die twee uit elkaar te houden. Weer uit elkaar te houden. De wet en het evangelie uit elkaar houden. Dat is heel belangrijk. En aan de kant van de wet, daar zit die liefde. Want de kern van de wet is de liefde. Hè? En aan de kant van het evangelie, daar doet jouw liefde in eerste instantie helemaal niets. Nul. Je hebt helemaal geen liefde. Het is Gods liefde van bovenaf die ervoor zorgt dat je gerechtvaardigd wordt. En dat doet jouw liefde absoluut niet mee. Helemaal niet. Nul. En pas in de wedergeboorte, daar gaat de Heer. En begrijp me nou goed, hè? Op het moment dat God een mens wedergeboren maakt, dan is het van Gods kant helemaal klaar. Hè? Dan is het helemaal klaar. Aan de kant van de zondaar niet. Aan de kant van God wel. En dan gaat de Heer liefde in dat hart leggen. En dan komt de wederliefde. Ja, en dan, en dat is wat professor Wisse denk ik bedoelt ook, hè? Als de droefheid naar God komt, als je die pijn gaat voelen, dat er een kloof is tussen jou en de Heer. En dat je één ding weet, die Heer is goed. En ik zou hem zo graag willen dienen en ik kan het niet. En als er dan grote tranen over je wangen biggelen. Ja, dat is liefde, hè? Dat is liefde, dat je eigenlijk geen dag meer zonder hem kan. En dat je ook niet meer zonder hem wil. Dat is liefde. Toch? En liefde uit zich ook, liefde uit zich onder meer in gehoorzaamheid. He, ons zoontje van 8, ja, die zegt tegenwoordig, die zit echt in zo'n fase dat hij zegt, pap, u bent de liefste van de hele wereld. Ja, en geloof ik van hem. Ja. Maar als die nou niet naar mij luistert, hè, dan komt al heel snel de gedachte, ja, je kunt wel zeggen dat je me lief vindt. Maar luister nou eens naar me. Hè? Liefde en gehoorzaamheid liggen zo dicht bij elkaar. Dat is een uiting. Gehoorzaamheid is een uiting van de liefde. Nou, leg daar je hart maar eens naast, zou ik zeggen. Hè? Is er liefde in je hart tot de Heere? Dat kan een kenmerk zijn van het feit dat de Heere in je leven bezig is. Zeker, zeker. Maar in de rechtvaardiging telt de liefde van jou en mij niet mee. Gelukkig maar, want als God dat nodig had, was het niet best met je. Dan was het niet best met je. Goed. Ik moet bijna afronden, zie ik wel. Je stellen in de weg van de middelen is dus geen gebod, maar is de roep van het evangelie. En een andere vraag is, moeten, met twee strepen eronder, moeten we dan niet heel veel lezen in de Bijbel? En hoe zorg ik dan dat dat geen wet wordt? Ja, dat is een goeie. Je stellen in de weg van de middelen. Ja, de Heere heeft in zijn ongelooflijke goedheid ons middelen gegeven, hè, om zalig te worden. Bidden, Bijbel lezen, goede boeken. We hebben ongelooflijke hoeveelheid goede boeken. Alsjeblieft. Die jongeren in India, hè, die zijn echt ongelooflijk jaloers op jullie. Theologiestudenten, die hebben echt 3, 4 boeken in de kast staan. Meer niet. Het is wat. En hoeveel heb jij er in de kast? Hoeveel staan er bij je ouders in de kast? Wat doe je ermee? Middelen die de Heere gegeven heeft. Dat is dus geen gebod, maar is een roep van het evangelie. Ja, nou ja, het is, de Heere heeft ze gegeven om ze te gebruiken. En nogmaals, de Heere wil ook serieus genomen worden. Hè? Dat klinkt misschien een beetje plat. Maar als de Heere zegt, ik wil die middelen zegenen, tot zijn leerregels, hè, zeggen er hele mooie dingen over. Uit mijn hoofd, hoofdstuk 1, paragraaf 16. Waar iets heel moois staat over de mensen die de middelen gebruiken. Hou moed, staat er eigenlijk. Want God wil dat zegenen. Wat een uitnodiging om die middelen te gebruiken. En ja, wordt dat dan geen gebod? Nou ja, het is in ieder geval een eis van de Heer, dus je moet het sowieso doen. Daar is geen kwestie over mogelijk. En dan zegt Boston, ook in de viervoudige staat, maar oh wee als je denkt dat je zalig maakt. Dat gaat niet gebeuren. Maar God kan het gebruiken. En als je het zo gebruikt in afhankelijkheid en bidden tot de Heer, ja, dan heb ik daar grote hoop op. Absoluut. Maar dan is het geen gebod. Dan is het genade van God die jou die middelen heeft gegeven. En is het dus onderdeel van het evangelie. Ja. En hoe zorg je dat het geen wet wordt, hè, de Bijbel lezen? Ja, doe het biddend alsjeblieft. En vertrouw niet op jouw lezen, maar vertrouw erop dat de Heere zijn woord wil zegenen. Dat mag je ook de Heere voorleggen, echt. Ja. Ik kreeg nog een leestip van iemand. De parel van christelijke troost van Petrus Dateen. Prachtig boekje, dat ook heel duidelijk die scheiding maakt, hè, tussen wet en evangelie. Ja, en zo zijn er nog meer vragen, maar die ga ik helaas laten liggen. Oh, trouwens, en nog een tip, nog een boekentip. Ja, er staat hier een voormalig uitgever, dan krijg je dat, hè. Dat is Wet en Genade van John Bunyan. Ook een heel lezenswaardig boek. Goed. Ik ga het afronden. En ik zie dat de organisatie al naar voren komt. Ja, hier ligt er ook nog een.
Barton, hartelijk dank voor uw inleiding. Ook voor uw moedgevende woorden aan het eind. En ik hoop dat we met z'n allen als een bedelaar bij de Heere die grote gave in ontvangst mogen nemen. Ik kijk even naar mijn collega's. Ik ben nog even iets vergeten wat nog in de keuken staat. Mijn excuses. Iedereen hartelijk bedankt voor uw en jouw komst. En ook de luisteraars thuis hartelijk bedankt. De dominee voor zijn inleiding, betrokkenheid. Kerkenraad ook voor het initiatief. Bijzonder ook ouderling Murre. Frank, Korma en Hulpkoster Kramer ook hartelijk dank je wel. De organisten Gerard en Maurits, de technische bovennaam. Bedankt voor jullie medewerking. De dominee heeft het al genoemd. De volgende avond bij Leven en Welzijn, zo de Heren willen we leven. 22 februari, dominee Van der Kuil uit Waarden. Over Gods beloften ook voor mij een vraagteken. We vragen u jou vriendelijk om ook een evaluatieformulier in te vullen. Dat kun je in de hal kwijt. En er zijn al heel wat boeken en boekentips vanavond langsgekomen. En een heleboel hebben de boekentafel al gevonden. Ah. Bedankt Andrea. Een heleboel hebben de boekentafel al gevonden. Dus als u straks door de hoofdingang naar buiten gaat, en rechts, daar staat de boekentafel. Waar onder andere deze boeken de meeste ervan zijn te vinden. Dat ik nog wat vergeten ben. Meneer Barton gaat met ons eindigen. Hartelijk bedankt. Alsjeblieft.
Dank.
Via de digitale weg komt er nog wat meer. Maar hartelijk bedankt vanavond. En zou u met ons willen eindigen?
Ja.
Met dankgebed en een psalm. En voor degene die dat willen, het is wel wat later dan verwacht. Maar is er straks nog bij piano en orgel nog zingen met de jeugdbondbundel. Dank u wel.
Gebed en eindigen in die volgorde? Of eerst zingen en dan... Laten we dan eerst eindigen en dan nog een versje zingen. Zullen we danken en bidden. Heere in de hemel, u bent die hoge, heilige God. En u hebt ons vanavond hier gezien. Het is veel over u gegaan, Heere. En wie zijn wij? Kleine, nietige mensjes met een ontzaglijk klein, beperkt verstand. En dan hebben we het over u. Heren, het kan niet anders of het is met zonde bevlekt. En we bidden van u of u het uit genade wil vergeven. Zie ons aan, Heren, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, het vlees geworden woord. Want anders, Heren, moet u ons wegdoen van voor uw heilig aangezicht. Maar Heren, er zitten hier zoveel jongeren. En die zijn vanavond hier naartoe gekomen, misschien wel met veel vragen in het hart. Het zou zomaar kunnen, Heren, dat ze met nog veel meer vragen naar huis gaan. O, we bidden van u, of u, als die grote raadsman, in hun leven komen wil, raadsels wil oplossen. Wij als mensen kunnen dat niet, Heren. En daarom leggen we ook al die vragen, ook de centrale vraag van vanavond, bij u de Heren terug. En wilt u zelf, o gezegende Heere Jezus, als die hoogste profeet in ons leven onderwijs geven. Dat hebben we allemaal nodig, Heren. Mogen we uw grote naam danken voor het feit dat we hier zo bij elkaar mochten zijn. Wilt u het uwe zegenen? Wilt u het onze vergeven? Ga met ons ook in het verdere. We moeten elkaar weer loslaten, Heren, maar wilt u ons niet loslaten? En wilt u ook de organisatie van deze avond gedenken, ook in het organiseren van de komende avonden? En zoudt u, Heren, in uw grondeloze barmhartigheid deze avonden willen stellen tot een rijke zegen? Zou dat een wonder zijn, Heren? Wilt u het schenken? En dat er hier in Zeeland jongeren mogen zijn, maar ook ouderen, die u de Heren te voet vallen en zeggen: Heren, ik kan niet meer zonder u en ik wil niet meer zonder u. Zoudt u dat dierbare geloof willen schenken en willen doen groeien? Ontferm u over ons, Heren, ook als we zo meteen naar huis gaan. Wilt u ons bewaren op de weg? Ook als we nog ver moeten rijden, wilt u ons veilig brengen op de plek waar we verwacht worden. Als we alleen thuiskomen, wilt u ons daar opwachten en gedenk ons in het verdere. We bidden het van u, om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen. Psalm 89, vers 8. Staat weliswaar niet in het boekje, maar die is redelijk bekend, denk ik. 89, 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht.